Daarna lezen we Psalm 51.
Een psalm van David voor den opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw rechten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met isop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunde mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijn heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust dat offeranden, anders zou ik zo geven. In brandofferen heb gij geen beagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar.
Bekering is nodig voor elk mens. Daarom heeft de Heer Jezus zijn apostelen ook opgedragen om bekering te preken. En waarom is bekering nodig voor elk mens? Omdat elk mens van nature met de rug naar God toe staat en omgekeerd, bekeerd moet worden. Vervolgens, denkend over wat de Bijbel ons over de waarachtige bekering leert, vervolgens hebben we gezien uit het woord van God dat God die bekering werkt. Een mens kan dat nooit zelf. Hij wordt ertoe opgeroepen, hij staat onder de heilige verplichting, want de Heere zegt elke keer weer in zijn woord, in de gebiedende wijs, bekeert u. Maar aan de andere kant laat de schrift het ons ook niet onduidelijk weten dat de mens onbekwaam is tot enig zaligmakend goed. Maar dan openbaart de Heere daarbij dat hij de gewillige is om bekering te schenken. En dat was ook het doel onder andere van de verhoging van de Heere Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader. Hij is verhoogd om Israël bekering en vergeving van zonden te geven. Welnu, als dit werk van God uitgaat, Als de Heere zondaren tot bekering brengt, dan is nu de derde vraag die we ons mogen stellen en die we aan het woord van God mogen stellen. Hoe werkt de Heere die bekering dan? Hoe brengt Hij een mens tot bekering? Als we de bekering vergelijken mogen voor een ogenblik met een boom, dan groeit die boom in een bepaalde grond. Laten we de grond waarin de boom van de bekering groeit, vrije genade noemen. Want inderdaad, de bekering van een zondaar is gegrond in de vrije genade Gods. God werkt immers die bekering. Maar dan kijk het naar die boom die uit verschillende onderdelen bestaat, wortels, een stam en takken en bladeren en vruchten. Als we nu gezien hebben dat die boom groeit in de grond van vrije genade, en als we daarna verder gaan kijken naar hoe de boom eruit ziet en waar de boom uit bestaat, dan willen we vanmorgen letten, als ik het zo mag zeggen, op de wortels van die boom. Waaruit komt de waarachtige bekering voort? Waaruit wordt die waarachtige bekering gevoed en onderhouden? En dan zou ik het vanmorgen zo willen zeggen dat die boom twee wortels heeft. De waarachtige bekering van een mens, en zo werkt God die, groeit uit twee wortels. Uit de overtuiging van zonde en uit een besef van Gods genade. Dat zijn de twee wortels waaruit de bekering in het leven van een mens groeit. Overtuiging van zonde en een besef van Gods genade. Ja, dat eerste zeker ook. Dat kan ook moeilijk anders, want de schrift laat het ons toch wel weten, gemeente, en iedereen van ons kan het weten, dat het christendom een zondaarsreligie is, of niet? Het evangelie is een evangelie voor zondaren. En Jezus Christus is de zaligmaker van zondaren. Niet van brave mensen, niet van nette mensen, niet van fatsoenlijke mensen, niet van halfbekeerde mensen, niet van godsdienstige mensen. Nee, Jezus heet Jezus omdat hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. En het ganse evangelie is een zondaars-evangelie. En om ze van hun zonden te verlossen, is de Heer Jezus gekomen. Heeft hij al het werk gedaan? En is ook de Heilige Geest gekomen om het verlossingswerk van Christus toe te passen aan de harten. Maar zal een mens de zaligheid gaan waarderen? Zal een zondaar gaan zien dat hij de zaligheid, deze zaligheid, de verlossing van zijn zonden nodig heeft? Zal een mens gaan ontdekken dat dat de waarde is van het werk van de drie-enige God? Dat hij door dat werk van zijn zonde verlost kan worden? Zal een mens die dingen gaan zien, dan moet hij toch ook wel besef gekregen hebben van zijn zonden zelf. Hoe zul je waarderen een bepaald medicijn waardoor je genezen wordt als je geen kwaal hebt? Of als je je niet van je kwaal bewust bent? Wanneer haal je de dokter? Als je met je eigen huisapotheekje aan het eind bent. Als een aspirintje je niet meer helpt en als een pleister het niet meer doet. Je haalt de dokter als de kwaal boven je eigen macht gerezen is. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. En dat zei de Heer Jezus. En hij zei erbij dat hij niet gekomen was om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars te roepen tot bekering. Dat betekent dat de Heer Jezus door zijn Heilige Geest, hij, denk nog even aan wat we de vorige keer daarvan lazen uit de woorden van Petrus in Handelingen 5, hij die tot vorst en zaligmaker gemaakt is om Israël bekering te geven, hij geeft die bekering, hoe? Hij werkt die bekering, hoe? Door ze eerst verslagen te maken in het hart. En door ze eerst het besef bij te brengen dat ze waarlijk een medicijnmeester nodig hebben. Door ze aan hun ellende en aan hun nood te ontdekken. Door ze aan het eind te brengen met hun eigen middelen en mogelijkheden. En zo te overtuigen dat zij hem nodig hebben. Daarom komt de Heilige Geest ook, en de Heer Jezus heeft dat gezegd. En het doel van de Heilige Geest en van de komst van de Heilige Geest is onder andere, hij gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wel nu, de schrift spreekt er op vele plaatsen van, dat dit het werk is wat de Heere doet en dat hier de waarachtige bekering uit voortkomt als uit een wortel. De Heere overtuigt van zonde. En dat blijft dan niet bij een verstandelijke overtuiging, bij een verstandelijk toestemmen. David zei, we zongen het, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En als de kerk des Heren de opdracht krijgt om bekering te prediken, dan is het ook de bedoeling dat de prediking van het evangelie dit beoogt en dit zoekt te bereiken, dat in de harten van hen die horen, dat gevoel verwekt wordt. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. De profeet Micha kreeg van de Heere opdracht om Israël de zonden ordentelijk voor ogen te stellen. En dat hoort bij de opdracht die Christus aan zijn knechten geeft. Het besef moet gaan leven. En dat besef moet ook verdiept worden. Dat wij tegen God gezondigd hebben. Daarom laat de Heere, en ik heb begrepen dat dominee Bos daarover aan het preken is aan de hand van zondag 44. Daarom laat de Heere zijn wet zo scherpelijk prediken. Daarom. En dat is niet alleen wat onze catechismus zegt, maar denk nu even met mij mee aan bijvoorbeeld hoe Paulus het doet. Als Paulus die geweldige brief, en zo mag ik die wel noemen, aan de Romeinen gaat schrijven, dan zegt hij vrij in het begin, in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, dat het thema van zijn brief, en zoals dat het thema van al zijn arbeid, van al zijn prediking is geweest, zal zijn het evangelie van Christus. Vers 16, vers 17 van hoofdstuk 1. Daarom schrijft hij, zo staat het ook in mijn Bijbel hier aangeduid met een kort opschriftje, het onderwerp van de brief. Waar gaat Paulus over schrijven aan de Romeinen? Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, en iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, dat is Paulus' bedoeling. Met die intentie heeft hij zich neergezet en de pen in de hand genomen en papier voor zich op de tafel gelegd, en dat gaat hij schrijven. Het evangelie van Christus, die kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard, enzovoort. En dan zou je verwachten, nou Paulus, dat is een geweldig thema. Hij zal zich haasten om daarover te gaan schrijven. Leest u maar verder. Vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. En dan verder vers 19, vers 20, vers 21 tot en met vers 32 en hoofdstuk 2 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 29 en hoofdstuk 3 vers 1 tot en met hoofdstuk 3 vers 20. Geen woord over het evangelie. Wat? En Paulus ging over het evangelie spreken. En hij spreekt over de toorn Gods en hij spreekt over de ongerechtigheden van de mensen, eerst van de heidenwereld in het tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Al die zonden en al die vuiligheid en al die ongerechtigheid die daar bedreven worden en een hele lijst van al die gruwelstukken die daar zijn. En als er dan onder de Joden zijn die Paulus tot nog toe gevolgd hebben en dan tegen Paulus geneigd zijn te zeggen, ja, Paulus geeft ze er maar goed van langs, want die heidenen, die honden, die leven in gruwelijke goddeloosheid en die achten de wet van de Heere niet, dan keert Paulus zich tot de Joden en hij zegt, en jullie net eender, niet alleen de heidenen liggen onder het oordeel en onder de toorn van God, maar Joden net zo goed. En dan in hoofdstuk 3, dan vat hij ze allen samen en met citaten uit het psalmboek zegt hij, er is niemand die God zoekt. Ze zijn allemaal afgeweken en er is geen mens rechtvaardig. En dan komt hij tot dat geweldige woord, we weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, op dat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Hij ging over het evangelie spreken, over de kracht Gods tot zaligheid, gemeente, voordat hij daarover kan spreken, voordat er een klankbodem voor dat evangelie is, voordat het zaad van het evangelie gestrooid kan worden, moet dit goed duidelijk zijn, dat er niet één rechtvaardig is. En dat ze echt ook behoefte hebben aan het evangelie. Want de Heere Jezus heeft gezegd, je moet geen parels voor de zwijnen werpen. En dus doet Paulus van Romeinen 8, 1 vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20 niet anders dan heidenen en Joden allen tezamen onder het oordeel besluiten, opdat door die scherpe prediking van de wet ze zouden uitroepen, wat moeten we doen om zalig te worden? Zo werkt de Heere dat. En zo gebruikt hij zijn apostelen en zijn knechten, opdat zo de weg gebaand zou worden voor dat evangelie. Want God, van het waarachtig zondebesef. Wat is dat dan, waarachtig zondebesef? Schuldbesef. Gemeente, ik wijs u op twee elementen. In de eerste plaats gaat de mens dan zien dat zijn zonde krenkende opstand tegen God is. Zonde is zonde tegen God. Hij is onze schepper, hij heeft ons onderhouden. Hij heeft ons onder zijn wetten en geboden geplaatst, opdat we in de weg van gehoorzaamheid hem zouden dienen en vrezen, en opdat wij in die weg ook heil zouden verwerven. Maar wij breken weg uit van de banden die hij om ons heen gelegd heeft. Wij willen vrij zijn en ongehinderd, en we kunnen in onze opstand tegen God niet leven in gehoorzaamheid aan hem. En wat doet Gods geest? Als hij gaat overtuigen van zonde, dan gaat hij precies dat ons aan de weet brengen. Dat we tegen God gezondigd hebben. En dan kom ik bij die 51ste psalm, die we zojuist hebben gehoord. die boetepsalm. Die psalm die van een ontzaggelijke diepte is, omdat hier aan het woord gekomen is een verbroken hart en een verslagen geest. David, nadat de Heilige Geest via de prediking van de profeet Nathan in zijn hart gewerkt heeft, die onberouwelijke bekering. En dan zie je bij David waar die waarachtige bekering uit voortvloeit. Vers 6. Tegen u. U alleen heb ik gezond. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. U zegt, David heeft toch tegen Batseba gezond. U zegt, David heeft toch tegen Uria gezonden. Door eerst zijn vrouw te nemen en hem te bedriegen. En door daarna ook nog Joab een brief te sturen dat hij Uria op zo'n plaats in het leger moest zetten dat hij waarschijnlijk wel gedood zou worden in de strijd. En dat is allemaal gelukt. Hij heeft toch tegen Uria gezonden. David heeft toch tegen het volk des Heren, tegen het volk van Israël gezondigd. Is dat een koning, is dat een voorganger, is dat een voorbeeld? Jawel, het is allemaal waar. Natuurlijk, David heeft tegen mensen ook gezondigd. Hij heeft tegen zijn eigen ziel ook gezondigd. Maar hij heeft toch gezien, en dat brengt hij onder woorden in deze psalm, tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Hoe dan? Hij heeft het nu geleerd door het werk van de Heilige Geest, dat voordat hij lust kon krijgen en hebben aan en naar Batseba, hij heel bewust een van de geboden Gods terzijde moest schuiven. Want toen hij op het dak van zijn paleis zat en toen zijn ogen vielen op die vrouw ergens verderop, toen heeft David het geweten dat God zei, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Dat heeft zijn geweten hem gezegd. Maar David wilde dat gebod niet horen. Hij wilde er niet naar luisteren. De lust, de begeerte om te zondigen met die vrouw van een ander was hem te sterk. En toen wilde hij ten koste van het gebod van de Heere zijn eigen zondige begeerte doorzetten. En hij begeerde wel de vrouw van zijn naast. En wat moest er toen met het gebod gebeuren? Het tiende gebod, dat moest opzij. En toen heeft David toch die vrouw laten halen. Maar voordat hij met haar overspel bedreef, heeft hij geweten dat God gezegd had, gij zult niet echt breken. Maar dat gebod moest ook opzij. Want het stond David in de vervulling van zijn zondige lusten in de weg. En voordat hij zijn handtekening zette onder de brief die hij aan Joab stuurde, met het bevel zet Uria op een kwetsbare plaats in het leger, voordat hij die brief overhandigde aan de bode die hem bij Joab moest gaan afleveren, heeft David geweten dat het woord van God zegt, gij zult niet doodslaan. Maar dat gebod stond David ook in de weg. En het moest opzij. En dat heeft hij geleerd. En daarom zegt hij tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. En al het leed dat hij over mensen gehaald heeft en al het onrecht dat hij mensen heeft aangedaan. Het is gruwelijk, jawel ook van dat oogpunt bekeken. Maar het is tenslotte niet minder dan zonde tegen God. Tegen Gods heilige gebod dat hem iedere keer probeerde te waarschuwen en van de weg van de zonde af te houden, want daarvoor stonden die geboden daar in Davids leven. Had David maar gehoor gegeven, zijn leven was veel onheil bespaard gebleven. Had David maar geluisterd naar dat beschermende, naar dat heilzame gebod: David, gij zult niet begeren wat van uw naaste is. En had hij maar gezegd: Heer, het is waar, wend mijn oog van de ijdelheden af. Wat een ellende was hem bespaard gebleven, geestelijk en op ander gebied. Had hij maar geluisterd, zelfs al had hij dan Bathsheba laten halen, en al had hij in zijn hart alreeds de overspel met haar gedaan, had hij toen nog maar geluisterd toen God zei: David, gij zult niet echt breken. Laat Bathsheba naar haar eigen huis teruggaan. Wat een ellende zou hij voorkomen hebben. Die geboden waren heilzame en beschermende geboden. Maar David wierp ze van zich. En nu heeft hij ontdekt: dat is zonde tegen God. En al ons liegen, al ons bedriegen, al ons roddelen, al ons ijdel gebruiken van de naam van de Heere, al onze afgunst, al onze toorn, al onze bitterheid, al onze vuile praat. Het zijn maar niet overtredingen tegen een aantal fatsoensnormen en tegen een aantal regels die wij als mensen gesteld hebben, maar het is zonde tegen God. Want voor elke vloek en voor elk lelijk woord en voor elke boze gedachte en voor elke haatdragende gedachte en voor elk roddelwoord moeten wij een gebod van God moedwillig opzij schuiven en zeggen: God, wij luisteren naar uw wet niet. Zonde is opstand tegen God. Is het zo niet? En als de Heilige Geest ons daaraan gaat ontdekken, dan kom je waar David kwam. Die plaats van een boeteling, van een boetvaardig schepsel, die het zegt: Heere, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En zo heeft de Heere Jezus het ook duidelijk gemaakt. Ik denk aan de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. We komen die gelijkenis nog wel eens een keertje tegen in de komende weken bij Leven en Welzijn, maar ik wijs u vanmorgen even op het 18e vers in Lucas 15. Hij is weggegaan, thuis vandaan, heeft zijn leven doorgebracht in de zonde. God laat hem vastlopen. God beneemt hem alle mogelijkheden om zich nog langer van dit soort leven, in dit soort leven te verheugen. Hij zit daar in bittere armoede, hij zit daar met een rammelende maag, begeerig om te eten met de varkens mee van het varkensvoer, en dat wordt hem zelfs ook nog niet eens gegund. En dan staat er in vers 17: en tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Waar komt in de gedachten van deze jongen in één keer de hemel vandaan? De hemel, dat is een aanduiding, een Joodse aanduiding voor God. Ik heb gezondigd tegen God in de hemel en tegen u. Hoe komt hij er ineens bij dat wat hij nu tegen zijn vader gedaan heeft, zonde tegen God was? Dit heeft hij ontdekt. Vroeger beschouwde hij al die regels en al die voorschriften thuis als voorschriften van zijn vader. Oh, dit mocht niet, want zijn vader wou dat niet hebben. En dat mocht niet, want zijn vader was daartegen. En dat werd hem zo benauwd en zo bekrompen dat hij er onderuit wilde. Van zijn vader mocht hij dit niet en van zijn vader mocht hij dat niet. En als het Sabbat was, dan zei zijn vader: joh, het is vandaag Sabbat. En je weet, op Sabbat enzovoort. En als hij dit of dat wilde doen, dan zei zijn vader, nee joh, dat is onder ons geen gewoonte, dat doen wij niet. En het werd hem zo moe en hij werd het zo zat. En hij zegt op een gegeven moment, vader, nou is het genoeg hoor. Nou is het genoeg met alle die regels en die regeltjes en dit niet en dat wel en zus niet en zo wel. Ik ga er nou vandoor. Niet onbekend voor verschillende jonge mensen. Die net zo denken. Misschien nog niet zeggen, maar die net zo denken. Nou, hij gaat er vandoor. En hij heeft er geen moment over gedacht, over nagedacht, wat dit eigenlijk was. Maar als hij tot zichzelf komt, en als hij door de geest des Heren gebracht wordt tot ware kennis, dan komt hij ook aan de weet dat zijn opstand tegen zijn vader en zijn verzet tegen de geboden die thuis golden, verzet tegen God was. Want nu heeft hij begrepen waarom zijn vader zei, joh, het is vandaag Sabbat en je weet het. En waarom zijn vader zei, nee, dat kunnen wij, dat mogen wij niet doen, dat kunnen we niet verantwoorden, want hij heeft nu begrepen dat zijn vader ook onder bevelen stond. En dat de regels die thuis golden, regels waren die God had ingezet. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Eert uw vader en uw moeder enzovoort. En dat heeft hij nu ontdekt. En daarom heeft hij gezien, Heer, ik heb niet alleen tegen mijn vader gezondigd. Maar ik heb ook tegen u gezondigd, want het behaagde u om mij door mijn vader te regeren en te besturen. En toen ik tegen hem zei, ik ga er vandoor, toen heb ik tegen u gezegd, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat gaat hij bekennen. Ik heb gezondigd tegen de hemel. En voor u. Gemeente, uit dat besef groeit de waarachtige bekering. Dat we tegen God gezondigd hebben. Dat we tegen de Heere gezegd hebben. Heere, ik wil van u niet weten. En dat doe je met elke zonde, klein en groot. Dat je tegen de Heere zegt. Heere, ik wil van uw wet niet weten. U kunt mij best zeggen dat ik niet roddelen mag. En dat ik niet kwaad mag spreken. En dat ik niet stelen mag. En dat ik zelfs niet begeren mag wat van mijn naast is. Maar ik doe het toch. Zonde is zonden tegen God. Tegen een goeddoend God. Tegen een God die mij adem en leven en krachten geeft. En ik misbruik mijn adem, ik misbruik mijn krachten, ik misbruik mijn leven om te doen de dingen die niet betamen, om te doen de dingen die tegen God en tegen zijn heilige gebod ingaan. Tegen u, Heere, u alleen heb ik gezondigd. Dat doet de Heilige Geest. Hij confronteert ons met onze recht. Hij confronteert ons met onze wetgever. Hij confronteert ons met onze koning. En we komen er met schuld onderuit. En dan het tweede element in dat bewust worden van ons zondaar zijn. Dat is dit. Ik denk weer terug aan de 51ste psalm. David heeft ook begrepen, hoe komt dat nu dat ik zo gedaan heb? Hoe komt dat nu dat ik toch begeerd heb wat van mijn naaste is? Dat ik toch overtreden heb tegen het zevende gebod? Dat ik toch niet teruggedeinsd ben om die brief te schrijven en daarmee het doodvonnis van Uria te tekenen. Hoe komt dat nu? Is dat een opwelling? Is dat een struikeling? Is dat zomaar eens een keertje in mijn leven? Waar komt het toch vandaan dat de mens tegen God zondigt en dat hij de geboden Gods terzijde schuift en zijn eigen zin doorzet? Waar komt het toch vandaan dat terwijl we het weten in de schriften en uit ons geweten dat dit niet deugt en dat niet behoorlijk en betamelijk is, dat we het toch doen? Waar komt dat vandaan? Zie, Ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ik doe wat ik doe, omdat ik ben die ik ben. Ik doe zonde, omdat het verdorven van binnen is. Ik overtreed tegen God, omdat ik in mijn hart een verdorven bron van alle wanbedrijven heb. En zo leert Gods geest ons dat. Gebruikt de Heilige Geest daar dan bij? Nou ja, dat ligt duidelijk niet, maar de heilige wet van God, gij zult niet. Geboden des Heren die wij geschonden hebben. U zegt, ja, maar daar hou ik niet zo van. Nou ja, dat is dan jammer. Het is niet anders. En laten wij toch niet leven bij wat ons aanstaat en bij wat ons niet aanstaat. Want God heeft ons wat te zeggen door zijn wet. En het zou best eens kunnen zijn dat het voor die en gene heilzaam is om eens een half jaartje aan de voeten van Mozes te gaan zitten. Om eens echt te luisteren naar wat de wet in haar geestelijke diepte tot ons te zeggen heeft. Om zo eens werkelijk overtuigd te worden dat ook wij tegen God gezondigd hebben. Want die wet is nog altijd bedoeld als een tuchtmeester tot Christus. En we moeten toch eens een keer tot het inzicht komen dat we gezondigd hebben. Niet zomaar oppervlakkig, dat stemmen we er allemaal nog wel toe, weet u wel. Nee, nee, maar nou echt vanuit een verbroken hart en vanuit een verslagen geest zeggen met David, Heere, tegen u heb ik gezondigd. En met die verloren zoon teruggaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben ook niet meer waard uw zoon genaamd te worden. En met Job, daarom verfoei ik mij in stof en as. Ja, maar leert de mensen zonde dan niet op Golgotha kennen? Dat is een valse tegenstelling scheppen. Want op Golgotha gaat het ook om de wet. Ja, natuurlijk gaat het om Golgotha, om de wet. Daar zien wij hoe God zijn wet handhaaft. En hoe hij de vloek en het oordeel van de wet brengt op het hoofd van zijn eigen zoon. En daar zien wij de consequenties van de overtreding van de wet bezocht aan de Heere Jezus Christus. Zegt u niet dat het op Golgotha niet over de wet gaat? Want het gaat er wel degelijk over de wet. Daar ontmoet de plaatsvervanger zijn rechter. En het is zodanig zijn rechter dat het vaderhart voor Gods eigen zoon gesloten blijft. Want al de overtredingen tegen de wet worden aan hem bezocht. En als u zeggen wilt op Golgotha leert de mensen zonde kennen, dan zeg ik mij best. Maar dan altijd weer in het licht van de heilige wet van God die geschonden en gebroken is. En waar een mens door leert zeggen of hij nu ziet via de prediking van die gelijkenis die Nathan bracht of via het evangelie van Matteüs 27... Als een mens gebracht wordt tot de kennis van ik heb gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Of dat via dit of via dat instrument van de hand van de Heere is. Het is gebracht worden tot de erkentenis, Heere. Ik heb snoot uw wet veracht. Daar vloeit de waarachtige bekering uit voort. Maar daar niet alleen. Er is ook een andere wortel waaruit deze boom van de bekering groeit. Dat is maar goed ook, want als het dit alleen was, waar zou een mens terechtkomen? Waar zou een mens terechtkomen? In de wanhoop. Als dit alleen het middel was waardoor de Heere werkte, dan zou een mens in de wanhoop terechtkomen. Dan zouden we beven en vrezen en nooit verder komen. En zeker niet gered worden. Maar wat we verder nodig hebben, en dat weet de Heere, en daarom als de Heere de waarachtige bekering werkt, dan houdt hij er rekening mee. Maar wat we verder nodig hebben, dat is een besef van Gods genade. En daarom als de Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, als de prediking scherpelijk de heilige geboden van God dient voor te stellen, dan doet de Heere dat in zijn eigen woord altijd weer in de context van het evangelie. Mag ik u nog even herinneren aan die tekst uit Lucas 24 die we in de eerste preek in deze serie min of meer uitvoerig hebben nog gelezen en overdacht. Toen de Heere Jezus zijn discipelen opdracht gaf om het evangelie te gaan verkondigen, toen noemde hij drie dingen. Ze moesten gaan spreken over het lijden van Christus, ze moesten gaan spreken over het open graf van Christus en ze moesten gaan verkondigen de bekering tot vergeving van zonde. Dat laatste, die oproep tot bekering, stond heel duidelijk volgens de opdracht van Christus in de context van de prediking van het evangelie van de lijdende en de opgestane zaligmaker. Want als God een zondaar tot bekering roept en tot terugkeer van de weg des verderfs, dan doet hij dat altijd met tegelijk de aansporing om tot hem te vluchten. Keert weder, gij afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd. Als de Heer een mens tot bekering roept, dan doet hij dat op grond van zijn genade. Nou beperken we dat nu even tot het kruis van Christus. Dan ga ik tegelijk nog even wat dieper door op wat ik zo pas zei, dat er geen wezenlijke tegenstelling is tussen de kennis van onze zonde door de prediking van de wet en de kennis van onze zonde door het zien van, van de gekruisigde Christus. Er is geen wezenlijke tegenstelling, want in beide gaat het over de wet. Nu als we dat, wat ik zo pas zei, hè, dat als God een mens tot bekering roept, hij dat altijd in de context van het volbrachte werk van de Heere Jezus doet. In de context, in het verband van zijn genade en de openbaring daarvan. Als we dat verder doordenken, dan wil ik met u nog wat even wat dieper ingaan en wat langer stilstaan bij dat kruis van Christus. Ik zei zo pas, dat kruis onthult de afschuwelijkheid van onze zonde. Daar zien we hoe verschrikkelijk onze zonde is. De toorn Gods tegen de zonde is zo groot, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, ze met de bittere en smadelijke dood van Christus aan het kruis gestrafte. Zo verschrikkelijk is onze zonde, dat Christus eronder moest omkomen, dat God zijn eigen zoon niet kon sparen. O, als het ooit waar is, waar wordt de afschuwelijkheid van onze zonde onthuld, dan zeg ik inderdaad aan het kruis van Golgotha. En waar wordt gedemonstreerd wat het betekent om een overtreder van de wet te zijn en schuldig te staan bij God. Daar waar Christus roept in de bange duisternis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dat kruis openbaart niet alleen de verschrikkelijkheid en de afschuwelijkheid van onze zonde. Dat kruis openbaart ook wat Psalm 130 zegt, maar bij u is vergeving. Waarom zou God met een mens zoals David, die zeggen moet tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Met een mens zoals de verloren zoon, die zeggen moet, ik heb gezondigd tegen de hemel. Waarom zou God met zo'n mens iets anders doen dan hem verdoemen? Ja, waarom? waarom zou God een mens die dit van zichzelf moet beleiden iets anders geven dan de eeuwige rampzaligheid? Als ik dan toch echt iets van mijn zonde gezien heb, en gemeente, wie van u heeft dat? En hebben we dat zo beleefd? Als wij echt iets van onze zonden gezien hebben, hoe is het dan mogelijk dat God mij niet veroordeelt? Hoe is het dan mogelijk dat Hij mij nog spaart? Hoe is het dan mogelijk dat Hij mij nog de genade laat verkondigen? En daar geeft het kruis dit antwoord op, dat God rechtvaardig is en tegelijk rechtvaardigen de goddeloze. Want in dat kruis, in dat offer van Christus, is het recht van God bevredigd. En daarom openbaart dat kruis ook de barmhartigheid Gods. Was het geen liefde van Gods kant toen hij zijn zoon gaf? Was het geen liefde van Christus kan toen hij zich tot in de dood wilde vernederen? Liefde tot wie? Liefde waartoe? Oh ja, liefde tot het recht van God, dat voorop. Laten we dat alstublieft voorop stellen. Christus was in de eerste plaats bezet met een heilige liefde tot het geschonden recht van God. Hij was in de eerste plaats waarachtig mens. Om zoals waarachtig mens aan God zijn recht te geven. Het recht dat de mens de zonde aan hem onthouden had. Christus was er in de eerste plaats op uit om God te verheerlijken. Om Gods deugden te herstellen. Om Gods recht te herstellen. Maar tegelijk heeft de Heere Jezus Christus, komende uit de liefde des Vaders, ook de zijnen die hij in de wereld lief gehad had, lief gehad tot het einde toe. En daarom bleef hij aan het kruis ook. En daarom droeg en verdroeg hij alles wat hij dragen en verdragen moest. En daarom, als God nu door Christus Geest de zondaar tot bekering brengt, dan doet hij dat door die zondaar ook hoop te geven op de genade Gods. Vinden we dat in de schrift uitgedrukt? Gemeente, op een prachtige manier lezen we dat in het 55ste hoofdstuk van Jesaja. Daar hebben we ze allebei. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, roept de maan terwijl hij nabij is. En dan komt het. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heer. De roep tot bekering, want we hebben tegen God gezondigd. We hebben een goddeloze, een ongerechtige weg gekozen. En we hebben ons van de Heere afgekeerd en we hebben zijn geboden opzij gezet. En we hebben alle reden om met David in het stof te buigen en te zeggen, Heere, tegen u alleen heb ik gezondigd. Maar in welke context is deze oproep tot bekering gevat? Lees het u nogmaals, maar dan lees ik de tekst nu compleet. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Daar ziet u de wortels, de twee wortels waar de boom van de bekering uit. Besef van zonde en ongerechtigheid. En een besef van de genade en de barmhartigheid Gods. Opdat door die beide geleid en bestuurd de mens zou komen in waarachtige verootmoediging aan de voet van de troon der genade. Zo was het ook bij de verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar heeft hij ooit de gedachte gehad dat zijn vader hem misschien wel eens terug zou sturen? Heeft hij ooit wel eens de gedachte gehad, mijn vader zal me wel niet willen ontvangen nergens? Hij had dat wel verdiend. Maar de overdenking hoe goed zijn vader was. Ik heb het daar nog wel eens een keer met u over. Bij leven en welzijn. De overdenking van de goedheid van zijn vader. Heeft hem vrijmoedigheid gegeven om die in zichzelf zware en moeilijke gang naar zijn vader te maken. Want het is wat als een mens zo terug moet. Ik heb gezond. Het is wat als je dat oprecht moet gaan beleiden. Niet zo eventjes vluchtig zoals een kind dat soms tegen zijn moeder zegt. Ik zeg niet dat dat altijd zo is. Want kinderen kunnen soms heel oprecht en eerlijk ontdekken dat ze gezondigd hebben. En het zo ook tegen vader of moeder zeggen. Maar het gebeurt ook nogal eens oppervlakkig. Nou ja, dan zijn we er maar weer vanaf. Nee, zo ging hij niet naar huis. Hij ging niet naar huis om het zomaar eens eventjes in orde te maken en dan maar weer verder te gaan alsof er verder iets gebeurd was. Hij ging naar huis op een zware, moeilijke weg, want hij moest schuld gaan beleiden en er deugde ook helemaal niets van. En wat gaf hem kracht om die moeilijke weg te gaan en dat zware werk te volbrengen, waarvan Luther zegt als een mens dat gaat doen, dan hangt het ganse gewicht van zijn zonde om zijn hals. Wat geeft hem kracht om dat te doen? De overdenking. Dat zijn vader barmhartig is. De overdenking dat zijn vader een goedend vader is. Overigens weet hij ook dat hij terug moet. Zijn vader is wel goed, onuitsprekelijk goed en barmhartig. Maar zijn vader wacht totdat hij terugkomt. En zijn vader gaat niet naar hem toe om hem te ontmoeten op de stoep van het bordeel waar hij het goed van zijn vader met hoeren doorbrengt. Om daar te zeggen, jongen, het is wel weer goed hoor. Zijn vader gaat niet naar hem toe terwijl hij in de zonde volhardt en de zonde vasthoudt en die blijft dienen. Zijn vader staat wel op de uitkijk. Wacht om genadig te zijn, maar in de weg der bekering moet hij komen. Gemeente, onthoudt u dat? We mogen weten van de barmhartigheid en van de goede tierenheid Gods. We mogen alle accent leggen op woorden zoals ik zo pas citeerde, dat de Heere wacht om genadig te zijn. We mogen citeren uit Jesaja 55 en wat voor andere plaatsen er in de schrift ook mogen zijn, waar het volle evangelie rijk en ruim gepredikt wordt. Zo zal hij zich zijner ontfermen, want hij vergeeft menigvuldiglijk, jazeker, maar niet op de stoep van het bordeel. En niet terwijl wij ons vastklemmen en blijven vasthouden aan de zonde. En niet terwijl wij zonde aan de hand houden en heimelijk blijven koesteren. Dat niet, want hij is een heilig God die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. En daarom zal een mens vertrouwend op Gods genade toch tot de zonde moeten zeggen, heen en uit. En toch zijn linker, zijn rechterhand, wat hem ook maar tot zonde verleidt, leren afkappen. En zijn rechteroog of linkeroog, wat hem tot zonde verleidt, leren uitrukken. In de weg der bekering ontmoet de Heere de zondaar. En zal hij zich zekerlijk over hem ontfermen. En zal hij zekerlijk vergeven. Ziet u ze? De twee wortels. Ze liggen, als u dan daarover weer even wilt hebben, ze liggen ook allebei tentoongesteld in het kruis van de Heere Jezus. Ze zullen zien die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem bitterlijk wenen. Dat vervult de Heere in het leven van zondaren ook. Zoals Revius het onder woorden gebracht heeft in dat bekende vers, en zijn de Joden niet, nee, ik ben het. Ik ben die taaie streng, ik ben die speer, ik ben dat riet, ik ben die doornenkroon, ik deed. Door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Maar daar is tegelijkertijd in die lijdende, in die stervende, in die gekruisigde, in die onder het oordeel Gods hangende borg en zaligmaker, de rijkdom van het evangelie. Ik zeg het weer met de woorden van Jesaja 55. Zo zal hij zich zijn rond. Hij vergeeft menigvuldig. De Heere is een ontfermer. En dat is de weg waarlangs de Heere hering werkt. Uit die wortels groeit het op. Kent u dat? Spreek ik tot u over dingen waarvan u zegt, ja, ik weet er niks tegen in te brengen, want het staat in de schrift en hij bewijst het met het woord van God. Maar is dat alles wat u zeggen kunt? Of hebt u er enigszins achter gekeken, achter dit heilgeheim? Doordat het Heilige Geest het in uw eigen leven deed. Doordat de Heilige Geest u zelf op die plaats bracht als een boetvaardige smekeling aan de troon der genade. Doordat de Heilige Geest het zelf in uw hart en op uw lippen legde. Heere, tegen u, u alleen heb ik gezond. We hebben met smart en met droefheid al ontdekt dat wij Gods geboden bewust opzij gezet hebben. En dat we het uitgesproken hebben in ons leven. En dat is geen geringe zaak van een schepsel tegenover zijn schepper. Van het geformeerde tegenover zijn maker. Dat is geen geringe zaak. Als het schepsel tegen zijn schepper durft zeggen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Hoe dat te ontdekken, dat breekt het hart. Vooral als we daarbij beseffen dat die God mij nooit anders dan goed gedaan heeft. Dat hij me nagewandeld heeft van mijn prille jeugd af tot nu toe. In mijn volwassenheid, in mijn ouderdom misschien. Dat hij nooit anders gedaan heeft dan zegen op zegen gestapeld. Dat hij me leven en levenskrachten gegeven heeft. En dat hij me ook met zijn woord en met zijn genadeboodschap heeft nagewandeld. En dan heb ik zo vaak, ontelbare keren, tegen die God gezegd, Heere, ik ga mijn eigen gang en ik doe mijn eigen zin. En als mijn geweten me aanklaagde, heb ik geprobeerd om mijn geweten tot zwijgen te brengen. En als ik wist dat het zonde was, heb ik het gerationaliseerd en gezegd, dat valt wel mee en zo erg is het ook niet en er is geen mens die niet zonde. O, als ik het thuis krijg, als de geest me op mijn plaats brengt, dan kom ik met Job zover dat ik zeg, ik leg mijn hand op mijn mond, Heer. En ik verfoei mij in stof en as om iets te beleven wat het avondmaalsformulier zegt, zelf. Mishagen. De Heere zegt het ook, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf hebben. Waar dan heen? Waar dan heen in die ellende en in die verbrokenheid en in dat schuldbesef? Waar dan heen? De Heere lokt tot zich, hij vergeeft menigvuldig. O, die ontdekking te doen dat er nochtans bij hem barmhartigheid en vergeving is. Die ontdekking te doen dat hoewel ik tegen God gezondigd heb, God een goeddoend en een gaarne vergevend God is. En dat geeft vrijmoedigheid om het eerlijk tegen hem te gaan zeggen. Om die zware weg van schuldbelijdenis te gaan. Ik heb het misschien lang me ervan teruggehouden, zoals David in Psalm 32 ook moet bekennen. Die gezwegen heeft en de ongerechtigheden niet heeft beleefd. Maar ze bedekt heeft. En toen heeft God hem geen rust gelaten. Zo kan het ook gaan. Totdat. Totdat hij breekt en totdat hij zegt, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Toen lichtte hij zelf het deksel van de put af en toen zei hij, Heer, kijk er nou maar in. Nou kan ik niks meer verborgen houden. Voor de mensen kon ik het, ik heb geprobeerd het om voor u verborgen te houden. Ik heb geprobeerd mezelf wat wijs te maken en op de been te houden. Ik ging wel naar de tempel en ik heb daar mijn offers wel gebracht. En ik heb daar mijn gebeden wel gezegd. En ik heb een schijn opgehouden, heren, maar al die tijd deugde er niks van. Kijkt u er nou maar in, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. En dan doet David niks meer. Maar dan doet God dat. Gij naamt die gunstig weg. Amen.